Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar zingen van Psalm 26, de versen 2 en 3. Psalm 26, de versen 2 en 3. Gemeente, doen we uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 64 en daarvan het 10e vers, het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 10e vers van Psalm 64, na de geloofsbelijdenis, en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilig algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Romeinen 3. Romeinen 3, de versen 9 tot en met 31. Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend, er is geen vreze Gods voor hun oog. En wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods openbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Ter werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. nadermaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing aan de orde van behandeling. Zijn de vijf artikelen tegen de remonstranten. Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. En daarvan de artikelen 3 tot en met 5. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. Artikelen 3 tot en met 5. Over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen. En als kinderen des torens geboren. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Geneigd tot kwaad. Dood in zonden en slaven der zonde, en willen nog kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geest. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht aan natuur nog is overgebleven, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zo ver is het vandaar dat de mens door dit licht de natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer datzelfde, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid en onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt, en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigd, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om met deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat ze alzo door het vlees krachteloos geworden zijn, de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Tot zover. Willen wij nu de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Heer, als u ons voor de tweede maal samenbrengt in uw huis, past het ons om uw heilig aangezicht te zoeken, om uw zegen te vragen over ons samen zijn hier, als uw woord verkondigd mag worden, als wij een der belijdenisgeschriften mogen onderzoeken, woorden die gegrond zijn op uw eeuwig blijvend woord, belijdenisgeschrift dat u ons in uw zorg voor uw kerk hebt toebetrouwd, een geschrift ook waar op dit ogenblik zoveel deining over is binnen de kerk waartoe wij mogen behoren. O God, wat een zegen dat we juist in deze tijd daarvan mogen spreken en daarvan mogen horen. En wij bidden van u, Heere, of dat de weg der zaligheid ons ook daardoor gewezen mag worden. En wat is dan nodig dat wij bediend worden door uw geest? Die geest die zo nodig is om de geestelijke dingen te verstaan. Want wie zou bevatten, Heere, wie zou kunnen verstaan wat dit alles betekent, zo gij zelf ons niet onderwijst, dien aangaande. Hemelse leermeester, kom dan in ons midden. Wilt u ons leiden, wilt u ons weiden in de grazige weiden van uw woord. En dan belijden wij voor u dat we dat niet verdienen. Wij niet. Als gemeente, als jongeren en als ouderen. Maar wil het doen. Omwille van de verdiensten van die gezegende Christus. En geef, Heren, waar vanavond, waar deze artikelen aan de orde zijn, de mens afgebroken wordt tot op de fundamenten van zijn bestaan. Ook die Christus groot gemaakt mag worden. En dat ons hart in beweging gezet mag worden jegens hem. Dat wij mogen uitgaan tot hem vanwege zijn spreken. Dat hij dierbaar, onmisbaar en gepast voor ons zou mogen worden, noodzakelijk. Om ons uit die diepe val waarin we ons door eigen schuld hebben gestort te verlossen. Uit die ruisende kuil van onze zonde gered te worden. Op die enige rotssteen Jezus Christus. De rots der behoudenis gesteld te worden. Maak onze gangen en treden dan vast in het woord aangaande deze middelaar Gods en der mensen. Om nu in hem geborgen te zijn. Alleen hij biedt beschutting, Heer, tegen uw toorn over de zon. Wie in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dank u dat we hier mogen zijn. Zo wonder van uw trouw en goedheid dat we het mogen zien. Bidden u voor onze broeder die hier vanavond eigenlijk het woord had moeten bedienen, mogen bedienen, zo mogen we toch ook zeggen. U weet dat hij heeft genoten van de rust die hem schonk. En hij hoopt morgen weer met de nieuwe krachten die hem geeft zijn werk te kunnen en te mogen doen. Heere, wat een zegen geeft u ook daar in deze uw gemeente. O, doe het ons toch verstaan, dat ook een dienaar van het woord een broos schepseltje is, met zijn strijd, met zijn aanvechtingen, met zijn vermoeidheidsverschijnselen, dat altijd maar weer nodig is om door uzelf bediend te worden, en dat zo de gemeente ook biddend om hun herders en leraars mogen heen staan. We vinden het zo gewoon dat de verkondiging van het evangelie van vrije genade voortgang mag vinden zondag aan zondag. Maar het is een wonder van uw genade, Heere. En doe ons dat als gemeente ook zien. Dat zal ons des te afhankelijker maken van u. En zal het ons steeds groter worden dat de deuren van uw huis mogen opengaan en dat we in vrijheid ons mogen zetten onder dat getuigenis dat ons wijs maakt tot zaligheid. Gedenk onze zieken, u kent ze bij name. We bidden u voor de oude heer Noldus, die weer in het ziekenhuis werd opgenomen en wiens toestand zorgwekkend is op dit ogenblik. Hij heeft al een leeftijd van de zeer sterken bereikt. Wij kunnen het niet overzien welke weg u met hem zult gaan. Maar wij smeken van u, Heere, dat u in deze nood bij hem wilt zijn. Ondersteun hem naar lichaam en ziel beide. En dat zijn ogen gericht zouden mogen zijn op u. Dat hij met een oude Simeon, de Heer Jezus Christus, mag omhelzen. En het ook zou mogen getuigen, nu laat gij, Heer, uw dienstkracht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, hoe de weg dan ook mogen zijn, dan is het goed. Want met Christus in de armen kunnen we nooit verloren gaan. Heren, wij bidden u voor het kleine Frankje Driesje, die weer onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gisteren was de toestand nog goed en nu weer in het ziekenhuis. We mogen dit jonge leven bevelen aan de troon van uw genade, al zoveel zorgen geweest. Met name ook de ouders willen wij in de voorbeden betrekken. Wat een zware weg van beproeving hebben zij ook in deze te gaan. in zichzelf nooit geen kracht om dit alles te volbrengen, maar welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Andermaal bidden wij u voor het euthanasiedebat dat deze week gehouden staat te worden in de Tweede Kamer, o God. Wilt u nog leren en leiden welke weg zij hebben te gaan? Naar de mens gesproken, zal het alles wel doorgaan zoals het voorgesteld is. Maar u bent een God van wonderen. U kunt nog ingrijpen, Heere, zou u het ook willen doen. Wilt u ons volksleven niet prijsgeven aan het goeddunken van mensenharten? O, wij weten dat dat wegen zijn die uiteindelijk voeren naar de dood. En dat is in deze zin wel heel letterlijk zo. O, dat mensen toch uitkomst zoeken in de dood. Wat is de mens toch verblind en verdwaasd. Wanneer wij zonder hoop in de wereld leven, zal de dood het definitieve oordeel betekenen over ons leven. Nooit geen weg meer terug. En dan zelf om met behulp van anderen ons in de eeuwigheid gestort te hebben, o Heere. Geef dat er ook in ons volksleven dienaangaande nog een opwekking zal mogen komen. We de dingen toch recht leren zien in het licht van uw goddelijk woord. Zo leggen we het alles voor u neer. Geef onze gezegend samen zijn. Geef, Heere, dat de aandacht gevangen mag zijn en blijven. Ook van onze jonge mens, er zich bij betrokken mogen weten. Ook een boodschap voor hem. Vrede door het bloed des kruises. In die grote vrede vorst Jezus Christus. Voor de grootste der zondaren. Wij vragen het u eerbiedig. Uit louter genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven af te zonderen. Eerst de collecte bestemd voor diaconie, algemene diaconale doelen. Tweede collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap en voor de trouwbijbels die door de kerkenraad ter beschikking worden gesteld aan jonge mensen die in het huwelijk treden. En de derde laatste collecte, de open schaal collecte aan de uitgang, is bestemd voor de kerkvoogdij. De Heere zegen u en uw gaven. Willen wij nu zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 5, de versen 4 tot en met 7. 4, 5, 6 en 7 van Psalm 5. Gemeente, hebben we vorige week gesproken over de erfzonde die tot alle mensen is doorgegaan in artikel 3 dat wij nu met elkaar willen overdenken, wordt ons de toestand getekend die het gevolg is van onze erfzonde. En we krijgen, en we moeten daarin maar gewoon eerlijk zijn, een weinig verheffend beeld voorgeschilderd. Het mes van de chirurg gaat erin, gemeente, vanavond. De kwaal der zonde moet worden blootgelegd. En dat is niet aangenaam voor uw vlees, ook niet voor mijn vlees, maar het is nodig tot genezing van u en mijn ziel. Als God doorwondt, en dat moeten we goed weten, doet hij dat om te helen. En als hij slaat, doet hij dat om ons naar zich toe te trekken. Wel nu, met dat in ons achterhoofd gaan wij beginnen met artikel 3. En dat confronteert ons met de doodstaat van de gevallen mens. En we lezen hier dat alle mensen in zonde worden ontvangen. Dat wij als kinderen des torens geboren worden. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed, lezen we. Geneigd tot kwaad. En dan daarbij nog eens dood in zon. En slaven van de zon. En nou herkennen we deze formuleringen. Het zijn bekende gedeelten uit ons doopsformulier. En uit de Heidelberger Catechismus. Het is voor ons zo bekend dat we er eigenlijk niet meer van verblikken of verblozen, ofwel soms. En toch is het nodig dat we u vanavond nog eens op de ernst van dit getuigenis drukken. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Dat wil zeggen dat wij ook maar in alle voegen van ons bestaan onbekwaam zijn iets geestelijk goed voor te brengen. Maar, en daar staan we denk ik wel eens te weinig bij stil, dat dat ook inhoudt dat wij onbekwaam zijn om ook maar iets geestelijk goeds te begrijpen. En ontdekken we nu met name niet in onze gereformeerde gezin dat er breedvoerig over de doodstaat van de mens gesproken kan worden door deze en gene. Terwijl men, wanneer men niet wederom geboren is tot een levende hoop, in feite niet eens beseft waar men over spreekt. Dat is toch bijbels? Zegt Paulus niet. In 1 Korinthe 2, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Heel eenvoudig gezegd, een geestelijk dode weet absoluut niet wat het is om geestelijk dood te zijn. En vandaar dat we er ook met het grootste gemak over kunnen spreken. Vandaar dat we ons er zelfs achter durven verschuilen. En zo in de zin zeggen, ja, maar een mens is dood in de zonde en misdader en een mens kan zich niet bekeren. Afijn, u kent al die redenaties wel. Met andere woorden, de gevallen mens, hoe breedvoerig en hoe meewarig gij misschien ook mogen spreken over de doodstaat van de mens, voelt er zich, als er op aankomt, in thuis, als een vis in het water. De zondaar voelt zich in zijn zonde even behagelijk als een varken in de modder. En dat blijkt zo overduidelijk uit het vervolg van dit artikel. Want onze vaderen gaan nog verder. En dan gaan ze spreken over de verdorvenheid van de wil van de mens. En als nodig, tegenover de vrije wil van de remonstranten waar we vorige week uitvoerig bij hebben stilgestaan, stellen onze vader hier de slaafse wil. Want ze zeggen, en willen, nog kunnen tot God niet wederkeren. Nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de Heilige Geest. Dus door de zonde is de wil van de mens geknecht. Hij kan niet anders meer willen dan zondigen. De bekende reformator Maarten Luther heeft in antwoord op het boek van Erasmus van Rotterdam, de humanist, de titel van dat boek luidde De Vrije Wil. Daar ziet u de mens ten voeten uit, de optimistische mens, de humanistische mens, de vrije wil. Schreef in antwoord op dat boek van Erasmus een boek dat heette De Knechtelijke Wil. Waarin Luther dus in navolging van de Heilige Schrift de gevallen mens tekent als een slaaf van de zonde. Wel nu, dat wordt hier ook zo gezegd. Dat betekent heel concreet dit. Dat er aan de mens niets meer valt op te knappen. De mens is een onverbeterlijk zondaar. En wie genade heeft leren kennen in zijn leven zal dat beamen. Dat er aan u en mij niks meer op te knappen valt. Maar, daar staat er gelukkig nog iets achter. Zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Nou merk je dat in midden van al die duisternis die we zojuist geschetst hebben, een licht wordt ontstoken. Naar de mens gesproken, dus volstrekt verloren, jazeker. Maar door de werking van de Heilige Geest blijkt de gevallen mens door wedergeboorte als een werk van de Heilige Geest. Uit die rampzalige toestand waarin wij ons vrijwillig en moedwillig hebben gestort, verlost te kunnen worden. En niet alleen dat, ook verlost wordt. En wat is dat een geweldige genade van Gods kant, is het niet? Dan mogen we toch met recht spreken. Als we zojuist hebben ingestemd met datgene wat we hoorden aangaande de gevallen mens. Dat wanneer de mens wederom geboren wordt. Het een eenzijdig godswerk is. Dat kan ik alleen maar roemen. In de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Om naar zo'n ellendige zondaar als ik ben om te zien. En dan komt het inderdaad voor de volle 100% van Gods kant. En dat is de troost. Voor een mens die zichzelf heeft leren afschrijven. En aan de andere kant is het een diepe vernedering voor die mens die nog zo graag iets wil en die nog zo graag iets zou kunnen. Maar wat een troost voor die mens die het nu geleerd heeft door het ontdekkend werk van de Heilige Geest, dat hij niets goeds meer kan willen, laat staan iets goeds zou kunnen. We mogen vanuit het woord van God horen, gemeente, dat het God is. Die dode zondaren levend maakt. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En die levend makende daad van de zondaar. Door de Heilige Geest mag nou vrucht zijn. Van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus uit de doden. En dan komt een mens. Wanneer die geest zijn krachtige werking in de ziel doet tot nieuw leven. Dat is wedergeboorte. Dat is een nieuwe geboorte. Dat is een geboorte van boven. Met recht, zegt de apostel, wij zijn overgegaan van de dood in het leven. En dan het leven met een hoofd. En daardoor krijgt ons leven een nieuw aanzien, gemeente. Ja, de wedergeboorte blijft niet zonder gevolgen. Want de kinderen die vanuit de duisternis in het licht van Gods genade geplaatst worden, gaan ook wandelen als kinderen van het licht. Maar, en dat mag ook niet onvermeld blijven, het leven van een kind Gods krijgt nieuw perspectief, nieuw uitzicht. Want een zondaar die dood is, in de zonden en in de misdaden, heeft geen uitzicht, heeft geen verwachting. Willen we daarom denken, gemeente, als u nog onbekeerd voortleeft, dat u op weg bent naar de eeuwige ondergang, naar de rampzaligheid, buiten God en buiten Christus en dat voor eeuwig. Door Gods algemene goedheid en genade mag het leven hier op aarde leefbaar zijn, ondanks alle moeite en druk die er is. We zouden hier als het aan ons ligt nog wel altijd willen blijven, omdat wij het goed hebben en we mogen de Heere daarvoor dankbaar zijn. Maar er komt toch vroeg of laat een keer een einde aan. En dan? Maar Gods kind, zij die door genade, door wedergeboorte, dat nieuwe leven mogen kennen, die hebben de dood niet meer voor ogen als een rechtvaardige vergelding over de zonden. Maar dan mag de dood een toegangspoort zijn tot het eeuwige leven. Het leven van een christen mag staan in het perspectief van de hoop en van de verwachting. Boven het leven van een christen mag inderdaad geschreven worden: er is hoop. Paulus zegt toch dat we wedergeboren worden tot een levende hoop. En nu erkennen onze vaderen in artikel 4. En nu erkennen onze vaderen in artikel 4, dat er na de val van de mens nog wel enig licht aan natuur is overgebleven, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is. En daar is ook nog enige betrachting tot de deugd en uiterlijke tucht. Kijk, we lezen hier dat er dus na de val van de mens nog wel iets is achtergebleven. Sporen zijn er achtergebleven, maar het zijn niet anders dan sporen. Enige kennis van God. Enig licht der natuur. Daar moeten we maar niet te veel van verwachten. Sporen. Niet meer dan dat. Zoals je sporen van voetstappen in de sneeuw kunt zien. Aan het spoor kun je zien dat er ooit is iets geweest is. Maar het is wel verdwenen. Het wijst erop dat het er ooit eens was. Nou, zo is het ook in het leven van de gevallen mens. Wij die dat heerlijke beeld Gods deelachtig waren, waren kennis, gerechtigheid en heiligheid. Er is aan de sporen te zien dat er nog iets is. En wat is dat dan? Enige godskennis wel, er leeft bij u en bij mij, van nature, zoals we geboren worden, godsbesef. Dat is er, bij ieder mens. En dat zie je over heel de wereld. Ook al hebben ze nog nooit van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus gehoord, er worden overal goden vereerd. Dat zit in de mens ingeboren. Alleen, en dat is nou typisch iets van onze moderne westerse cultuur, men probeert op alle mogelijke wijze dat Gods bestaan weg te redeneren. Atheïsten worden die geboren, gemeente. Een atheïst wordt gemaakt. Waarom? Wel, die hoogmoedige mens die wil als God zijn, dat is de oerzonde. Waarom redeneert die God weg uit zijn leven? En dat is niet iets van onze tijd alleen, oh nee zeker, want in de Bijbel lezen we ook al. Een van de psalmdichters zegt dat de dwaas zegt in zijn hart. Kunt u gelijk zien hoe God over die mensen denkt. De dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. En Paulus, die spreekt er ook over in de Romeinenbrief. In Romeinen 1, het eerste hoofdstuk, zegt hij, want Gods onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Hoort u het? Uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt gezien door de mens. Waarom? Opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn, zegt God. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Kijk, daarom is geen mens van ons te verontschuldigen. Dus zoveel kennis is er overgebleven, dat er niet, maar dan ook niet, niets te verontschuldigen zou zijn als wij niet tot het gelovig herkennen van deze God geraken. En dan staat er hier dat er ook nog kennis is van de natuurlijke dingen. Oh, wij kunnen ons soms nog verbazen over de geweldige kennis die er leeft bij mensen. Wat een grote denkers heeft deze wereld niet voortgebracht. Wat een geweldige wetenschappers leefden er niet in deze wereld en leven er nog in deze wereld. Daar kunnen we ons over verbazen. En gelukkig is er ook nog enige betrachting, zoals dat hier dan verwoord wordt, van deugd en uiterlijke tucht. Hoezeer die zaken ook vervallen zijn in onze tegenwoordige samenleving. Bij de overdenking van deze stof dacht ik, wat een voorrecht is het toch dat we hier nog zo in ons land mogen leven bij alle verval die er is. Terwijl als je kijkt naar het volk van Joegoslavië, als je ziet als zelfs deze remmen wegvallen, enige betrachting van deugd en uiterlijke tucht, wat er dan gebeurt. Mensen elkaar afslachten als beesten. Totaal geen respect meer is voor menselijk leven. Oh, wat een zegen dan nog, gemeente, dat we zo mogen leven zoals we leven. En dat mogen we ook zeggen vanavond. Stel u toch eens voor dat iedereen maar zou doen hetgeen uit zijn eigen boze hart op zou komen. Stel je toch eens voor dat er geen remmen zouden zijn die dan gaan. En dan is het zo waar dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Dan ga je de diepe betekenis van zo'n tekst verstaan. Mogen nog dankbaar zijn dat er nog justitie is in ons land. Hoe je er verder ook over mogen denken. Mogen nog dankbaar zijn dat er politie is. Dat er nog een militaire macht is. Mogen nog dankbaar zijn dat er rechters zijn in onze samenleving. Mensen die zich geroepen weten om een oordeel te vellen over mensen die ontspoord zijn. Maar, staat er dan, zo ver is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren. Dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer datzelfde. Hoe het ook zij op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. En omdat hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God ontnomen. Dit artikel is een rechtstreekse verwerping van de dwaling van de remonstranten. Want wat leren die remonstranten? Wel dat het licht der natuur nog goed gebruikt kon worden door de mens. Weliswaar zeiden ze daarbij met hulp van Gods genade. Maar zeiden ze, wanneer je nou het licht van de natuur dat nog in die mens is overgebleven goed weet te gebruiken.
dan zal het resultaat ervan geweldig zijn. Want met dat overgebleven natuurlijke licht wordt met hulp van God een heerlijke stralen bundel van zaligmakende kennis zichtbaar. Ze zagen dus dat natuurlijke licht dat nog in de mens is overgebleven als een brug die er is tussen God en tussen de mens. Nou, onze belijdenisse schriften slaan dat gedachtegoed de bodem in onmiddellijk. Absoluut niet, zeggen ze. Die mens die kan door die natuurlijke kennis nooit tot de zaligmakende kennis van God komen. Integendeel, zeggen ze. Dat beetje licht dat de mens ontvang nog overgehouden heeft, dat gebruikt hij nog niet eens goed ook. Ja, ze zeggen hier dat die mens dat natuurlijke licht zelfs in ongerechtigheid en onderhoud. Ze ontkennen niet dat er nog natuurlijk licht is. Calvijn noemt dat vonkjes die zijn overgebleven. Maar, zeggen onze vaderen, die mens, die is zo verdorven, dat hij nu nog tegen dat licht dat hij nog heeft ingaat. Die mens die doet er uit en van zichzelf nog alles aan, om dat beetje licht dat er nog is, in ongerechtigheid ten onder te houden. Dat wil zeggen, hij wil het in feite uitmaken. En dan staat er hier zo, en omdat de mens nou dat doet, omdat hij dat weinige lichtje dat hij nog heeft, wil smoren door zijn ongerechtigheid, daarom wordt hem alle verontschuldiging voor God ontnomen. Nou, zo wordt de mens op het diepst vernederd, gemeente, in deze woorden. En dat geldt u en mij. U moet nou niet gaan zitten denken aan remonstranten of aan uw buurman. Of nee, dat geldt de mens. Dat geldt dus mij en dat geldt u. Maar in dit alles wordt God verheerlijkt. Hij wordt namelijk in dit alles ten hoogste gerechtvaardigd. En nou komen we bij artikel 5. Gelijk het met het licht van de natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes aan de Joden in het bijzonder gegeven. Want nadermaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, toch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij al zo door het vlees krachteloos geworden zijnde, de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Als je dat zo op het eerste gezicht leest, dan klinkt dat toch wat verwonderlijk in je oren. En dan zeg je, hey, wat merkwaardig dat hier nou het natuurlijke licht van de mens dat nog is overgebleven, dat het eigenlijk op één lijn wordt geplaatst met de wet van God. Worden hier niet beslist ongelijkwaardige grootheden met elkaar vergeleken? Het is nogal wat dat licht en natuur dat in ongerechtigheid eronder gehouden wordt. En dan hier die heilige wet van God. Wat toch een bijzondere openbaring van Gods wegen is. Dat is die wet waarin God zijn heilige wil op volmaakte wijze aan de mens kenbaar maakt. Ik kan die redenering wel verstaan, dat was op het eerste gezicht zo ook mijn reactie. Maar we moeten er goed op letten met welk doel de Vader zo spreekt. Wat beogen ze? Wel, ze laten dat hier zo zien, dat natuurlijke licht van God, van de mens en Gods heilige wet, om te laten zien dat de mens nog door het licht van de natuur, nog door het houden van de 10 geboden van de wet Gods dus de zaligmakende genade kan verkrijgen. Daar gaat het dus om. Daarom worden ze naast elkaar gezet. Wat nou het licht der natuur niet kan, dat kan nou ook niet de heilige wet Gods door de Heer zelf gegeven. Dus ook al zijn het totaal verschillende zaken, de uitkomst van beide is hetzelfde. En dan zeggen ze hier dat de wet wel de grootheid van de zonde aanwijst. Dat ze wel overtuigt meer en meer van schuld. Maar, zeggen dan onze vader, het herstellingsmiddel wordt door de wet niet aangewezen. En zeggen ze dan erbij, die wet die brengt geen krachten aan om ons uit onze ellende te bevrijden. Omdat, zo zeggen ze dan hier, die wet door het vlees krachteloos is geworden. We hebben dat ook gelezen uit Romeinen 3. De wet krachteloos is geworden. En dat moeten we toch goed verstaan. Laten we daar geen misverstanden over hebben vanavond. Die wet van de heilige God, die is in zichzelf niet krachteloos. Oh nee, die wet is heilig. Die wet is goed, maar die wet is krachteloos geworden waar het de vrucht betreft in het leven van mensenkinderen. En dat door het zondige vlees. Dus de wet in zichzelf niet krachteloos, nee heilig en goed. Maar de wet vruchteloos in het leven van zondige mensen door het zondige vlees, dat is het. Die wet die wees de weg ter zaligheid voor de mens zonder zon. Doe dat en gij zult leven. Het gaan op de weg der 10 geboden. Het gaan op de weg van de wet des Heren. Garanderen de mens het eeuwige leven. En die wet handhaaft God nog. Er zal geen titel of jota van die wet ter aarde vallen. Geen zins. Maar er zijn geen wandelaars meer op die weg. Dat is het. En waar er geen wandelaars meer zijn op die wetsweg, daar heeft die wegwijzer in die zin nooit meer kracht om te behouden. Vandaar dat hier staat dat Gods wet krachteloos is. Door de zon. En dat dus in de betekenis van vruchteloos. Nou, en dat ontkende nou die remonstranten ook weer. En dat kun je dan wel begrijpen. U hebt het allemaal inmiddels toch wel begrepen dat die mensen een heel optimistische kijk hadden op de mensen. Er zat nog zoveel goeds in die mens. Hij kon nog zoveel goeds willen en hij kon nog zoveel goeds kunnen. En nou gaan ze zelfs zo ver dat ze zeggen dat het onderhouden van Gods geboden een opwekking voor God betekent om die mens wederom geboren te doen worden. En zo wordt dus het beginsel van wedergeboorte en levendmaking in de mens gelegd. Het houden van Gods geboden, een wettisch leven erop nahouden, proberen strikt te leven naar de geboden des Heren. Dat zou de mens dus geschikt maken voor de genade van de wedergeboorte. Dat zeiden de remonstranten. En dan gaan ze nog verder. Weet u wat ze ook zeiden? En ik zou zeggen, gemeente, zet uw oren nou eens op scherp vanavond. Zo zal niet op scherp staan. Ze zeiden dat aan de levendmaking, dat is dus de opwekking uit de geestelijke doodstaat van de mens, dat daar ook aan vooraf ging dat de mens zijn doodstaat erkent en beweent en dat hij daaruit verlost wil worden en dat hij daarom bidt en dat hij gaat hongeren en dorsten naar het leven. dat zien ze als een voorbereiding tot de genade van God. Omdat zij ontkenden dat die mens werkelijk geestelijk dood is door de zonde en de misdaad, zien ze ook dat nog als een mogelijkheid in de mens aanwezig. Die mens is in hun visie niet dood, nee, die is hooguit zwaar gewond. Die mens hijgt nog naar het leven, die mens dorst nog naar het leven, die mens hongert nog naar het leven. Die mens heeft zoveel besef van zijn verlorenheid, dat hij een gebroken hart en een verslagen geest in zich omdraagt. Nou, en dan begrijpt u wel waar ik naartoe wil vanavond, als je dat zo hoort. Want wat komt er dan toch dichtbij, nietwaar, dat remonstrantisme? Bedreigt dit gevaar onze gereformeerde gezinten niet? Juist dit gegeven. Een mens zal toch eerst moeten hongeren en dorsten? Een mens zal toch eerst zijn schuld moeten kennen? Een mens zal toch eerst de droefheid naar God moeten kennen? Nou, gemeente, dan zit u niet op het spoor van dort. De dortse vaderen willen van voorbereiding tot genade niks weten. Is het niet voluit bijbels dat juist die mensen die zo geschikt leken voor de genade er uiteindelijk buiten vielen? Denk eens aan die rijke jongeling, een beminnelijk mens. Jezus had hem lief, lezen we zelfs. Wij zouden zeggen, als je die jongen ziet staan, keurig, dat is nog eens een degelijk mens. Heer, ik heb al uw geboden gehouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Maar als Jezus dan zegt, verkoop alles wat je hebt, dan gaat hij bedroefd weg. Hij leek geschikt, maar hij was ongeschikt. En die nou totaal niet geschikt lijken, hoeren en tollenaren en zondaren, die blijken nou het voorwerp te zijn van de genade Gods. Mensen die niet eens in uitwendige zin godsdienstig waren. Ze gingen de fariseeën en de schriftgeleerden voor in het koninkrijk Gods. Gemeente, kennis van zonde is nodig. Kennis van schuld is nodig. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is nodig. Droefheid naar God is nodig. Maar het kan nooit een voorwaarde zijn waaraan de mens moet voldoen om God tot genade te bewegen. Nee, onthoud dit van mij. Dat al die zaken, hongeren en dorsten en schuldbesef en een verbroken hart en een verslagen geest, alleen maar vrucht kan zijn van genade. Daar gaat het om. Al wring je een 1000 bochten, u kunt God niet bewegen. En daar ligt nou het kardinale verschil tussen de voluit gereformeerde leer en de remonstrantse leer. En nu lezen we hier hoe God daartoe zijn wet gebruikt, want zo moet u het wel lezen. Dat wanneer hier over de functie van de wet gesproken wordt, zij daarin getekend wordt als de wet in de handen van de Heilige Geest. Zij wijst de grootheid, staat eraan, van de zonde. En zij ontdekt de schuld meer en meer. Ja, waar die wet zijn kracht doet, door de Heilige Geest in ons leven, daar leer ik verstaan dat die wet nou geestelijk is. En tegelijkertijd leert die Heilige Geest mij ook dat ik vleeselijk ben verkocht onder de zon. En waar dat nou waarheid is in je leven. En dat is een werk van de geest. Daar kom je er ook wel achter dat je door het houden van die 10 geboden de hemel niet kan verdienen. Want dan struikelen wij dagelijks in velen. En waar ik nou tegen 1 gebod gezondigd heb, daar sta ik schuldig aan de ganse wet. Gemeente, begint er maar aan. Uitzichtloos. Een wet is een godsdienst, is een slavendienst. Daar ga je onderdoor. Het is nooit goed, het is nooit genoeg. Maar die wet heeft een andere functie. Niet om door mij volbracht te worden, oh nee, gelukkig niet. Die wet mag dienen. Als tuchtmeester tot Christus. Kijk waar ik er nou achter kom door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Dat ik die wet niet meer kan volbrengen. En God neemt alleen met het volmaakte genoegen. Daar heb ik een ander nodig, gemeente. En daar gaat het nou net om. Dan heb ik die wetsvolbrenger nodig. En wat is nou een wonder dat God nou Christus gezonden heeft. Om die wet te vervullen. Meet niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Maar om te vervullen. Vol te maken. Dat betekent het letterlijk. Op een volmaakte wijze. Zonder gebrek. In volkomen gehoorzaamheid. Aan de heilige wil van zijn vader. Die wet gehouden. Tot op de punten, tot op de komma's. Die wet gehouden. In haar diepe zin van het woord. In die ware betrachting van liefde aan zijn God. Volmaakte liefde. En in ware betrachting in de liefde aan de naaste. Zelfopofferende liefde. Zich heel en al gegeven. Tot in de dood toe. Om doodschuldige zondaren. Eeuwig te verlossen. Van de vloek van de wet. Zo mag die wet een tuchtmeester zijn, een opvoeder tot Christus. Omdat we zouden zien dat we nooit meer voor God te rechtvaardigen zijn door de werken der wet. Maar dat we nu alleen maar zalig kunnen worden door het geloof. Kijk, die wet leidt door de diepte van de kennis der zonde naar Golgotha. Zo wil zij een weg baden. Naar het kruis. De wet zelf is geen weg tot verlossing. Zij wijst het herstellingsmiddel ook niet aan. Daar is wat anders voor nodig. Daar is nou de openbaring van het evangelie voor nodig. En gemeente. Natuurlijk prediken wij u Christus vanavond. Jazeker. Maar volgende week. Wanneer deze artikelen afgewerkt zijn. Dan komt inderdaad dat evangelie. En zijn volheid naar voren. Er is dus een uitnemender weg. Dat is Jezus Christus die het gezegd heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo presenteert Christus zich in zijn woord. En daarom, en ik bedoel dat niet de preek als voorwaarde, dat is wel duidelijk geworden. Maar het is een onlogenbaar feit dat alleen zondaar, die zich schuldig weten aan de wet van God, die geen andere weg meer zien, dat die deze Christus nodig krijgen tot hun eeuwig behoud. En dan passen de schuldige zondaar en die recht. Vaardige Christus zo uitnemend bij elkaar. O, wat heeft hij toch genadig in die verlossing voorzien, gemeente. Die vermoeide en belaste zondaar. Die geen rust meer kunnen vinden voor het hol van hun voet. Omdat de wet hen veroordeelt. Die zullen nu alleen maar rust vinden bij die wetsvolbrenger. En bij die rust aanbrenger, Jezus Christus. En daarom is de prediking van Christus ook bedoeld om u tot hem te leiden. Daarom is de prediking van de wet nodig, om u eraan te ontdekken dat u schuldig staat aan al de geboden van God. Geen van die gehouden, zegt de Heidelberg. Maar ook Christus de preek, als diegene die het zegt, kom dan allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Gemeente, wat dunkt u nou van deze Christus? Met die vraag, staat of valt jou en mijn zaligheid? Echt waar? O, als u nog meent dat u buiten hem behouden kunt worden. Misschien nog wel wat optimistisch gestemd over uw eigen kennen en kunnen. Dan wil deze prediking dienen om u wat dat betreft geheel en al te ontmoedigen. Jezus vraagt jou. Ben ik een volkomen zaligmaker? Of ben ik het niet? Of ik heb mijn behoud echt in Christus. Hij is mij af. Of ik ken de weg des behouds niet. Gemeente, hij gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven om van de zonde te bevrijden. Omdat de wet onvoldoende bleek om u en mij met God te verzoenen. Heeft God in die nood voorzien? Stel u eens voor dat God het daarbij gelaten had. Doe dat aan gij zult leven. En zijn Christus niet geschonken had. Als dat nou eens gebeurd was. Als het inderdaad met de mokerhamer erin geslagen moest worden in de Pauluskerk. Je moet God helemaal lief hebben. Je moet je naast helemaal lief hebben. Oh, dan was het toch eeuwig onmogelijk. Je hebt toch allemaal wel mensen waar je niet zo erg goed mee uit de voeten kan. Ook al deugt daar niks van, maar dat is toch de praktijk van het leven. Ben u altijd even geestelijk gesteld? Oh, u merkt wel, als je daar oog voor krijgt en je zegt, oh God, daar moet echt een ander zijn voor mij. Anders is het eeuwig. Verloren. En daarom, waar hij zich nu als de zaligmaker van zondaren presenteert in het woord, wil de geest ook vanavond zondaren de handen op hem doen leggen. Wil de geest ook vanavond met betrekking tot deze Christus zondaren in beweging brengen. Want die wetsweg die ik niet volbrengen kan, heeft hij nou volbracht. En waar dat nou gezien mag worden, door het geloof, daar word ik ook op die wetsweg geplaatst. Merkwaardig, niet waar? Niet om het werk van de Heer Jezus nog eens over te doen. Nee, wie nu door het geloof zich gerechtvaardigd mag weten door het bloed van Christus. Die mens die met al het zijn en haar verloren is gegaan. En u alleen nog maar mag rusten en steunen op het werk van Christus. alleen. Die mag nu in die wetsweg wandelen. Om Christus in geloofsgehoorzaamheid te volgen. Om nu in dankbaarheid die geboden te doen. Vanwege die grote verlossing. En dat is een weg, en dat moeten we ook zeggen, waarin het vlees gekruisigd wordt, gemeend. In die zin zijn we ook navolgers van Christus. Dan wordt die weg weer vruchtbaar in mijn leven. Dan is die wet niet krachteloos meer. Waarom niet? Omdat die wet haar kracht ontleent aan Christus, die haar volmaakt gehoorzaamd heeft. Voor Christus is die wet nooit krachteloos geweest en vruchteloos gebleven. Hij heeft in Christus zijn kracht bewaard. En hij heeft in Christus zijn vruchten geopenbaard. Maar waar ik nu in Christus mag zijn, door het geloof, gaat die wet zijn kracht doen. En gaat hij vruchten openbaren in mijn leven. Zo mag ik vruchtbaar worden in het onderhouden van Gods geboden uit Christus. En dan weet u met mij, als u daar weet van hebt althans, dat ik dan dagelijks struikel in veel. Iedere keer weer. Maar dan is het ook die Christus die mij keer op keer redt. En zo mogen we aan de hand van Christus voortwandelen op de weg die naar het leven leidt. En dan weet ik het. Alle roem van de mens is uitgesloten. Maar daar ben ik het dan ook hartelijk mee eens geworden. Want het leven met Christus, het leven achter Christus aan, kan toch alleen maar roemen in Christus. Hebt u ooit een kind van God horen zeggen, dankzij mijn inspanning mag ik zijn die ik ben. Weet u wat Paulus zegt? Een man die toch zoveel van God geleerd had. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. Kijk, daar hebt u het nu. En waar dat nou je leven mag zijn, mag je McShane nazingen. Zo. In die gesteldheid, niets uit mij, alles uit hem. Zo reis ik getroost onder het heiligend kruis naar de Godstad daarboven, naar het vaderlijk huis. Amen. Laten wij zingen van Psalm 7 en daarvan het 9e vers. Psalm 7, vers 9. Thank you. Laat ons danken en bidden. Here, wij danken u dat wij in alle rust en orde samen mochten zijn. En dat we die heerlijke boodschap van uw genade hebben mogen vernemen. Daar waar het ons betreft volstrekt hopeloos en uitzichtloos is, hebt u ons leven willen stellen in het perspectief van de wetsvolbrenger en rustaanbrenger Jezus Christus, die op een volmaakte wijze uw wil heeft gedaan en daardoor de poorten der gerechtigheid heeft geopend, opdat verloren zondaren het leven zouden hebben in hem en door hem. Heren, wij laten de uitkomst van de bediening der verzoening geheel en al aan u over. Wij hebben het slechts aan de oren kunnen brengen, maar u doet met uw woord hetgeen u behaagt en u doet het voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Heren, we hebben het van u ontvangen en we geven het ook weer geheel en al over in uw handen. Daar is het goed. Vergeef ons alle zonden. Gedenk ons naar de grootheid uw genade. Om Christus wil. Amen. Slotzang is Psalm 65, vers 2. 65, vers 2. Gemeente, wij delen u nog mede dat de vergadering van de vrouwenvereniging maandag 25 januari aanstaande om 8:00 in een van de zalen van de Pauluskerk zal worden gehouden. En wij herinneren u aan de Bijbelkring op dinsdag, zo de Heere wil en we leven, om 8:00 in de Augustijnenkerk. Ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.